Mijn naam is Farosha Ashley en in deze eerste aflevering ben ik in gesprek met Bert-Jan ter Hofte van Transultancy. We hebben een gesprek over veranderkunde. Bert-Jan en ik hebben elkaar al eerder gesproken en we hebben gesprekken gehad over de mooie aspecten van ons vak. En op een gegeven moment besloten we om een van onze gesprekken op te nemen, een hele spontane actie. Tijdens dit gesprek kijken we niet alleen naar de ontwikkelingen in ons vakgebied en wat dat voor onze rol betekent als facilitators, maar ook naar welke voorbeelden we zien in verschillende branches. We beginnen met welke verschillende vormen van verandering er eigenlijk zijn en delen onze blik op hoe wij naar verandering kijken. Misschien even kunnen beginnen. Jij en ik hebben al meerdere gesprekken gehad over verandering. En ik dacht misschien wel even leuk om vanuit onze verschillende perspectieven en ervaring, wat is verandering voor jou? Dus welke definitie hang jij daaraan?
De ene is dat je hebt een geleidelijke verandering. En die verandering is eigenlijk binnen hetzelfde systeem. En dat betekent dat je eigenlijk bezig bent met verbetering. Dus dat type verandering, daarin willen we de huidige gang van zaken willen verbeteren. En dat betekent niet zozeer dat we iets nieuws creëren. Dus het is geen creatieproces ergens naartoe. Mm-hmm. Het is ook niet een radicale verandering of een flinke verandering van de staat waarin we op dit moment de dingen doen. Geleidelijke verandering, dat is ook echt de terminologie die we ook in de People Change Scanda aangeven.
People Change Scanda, dat is een instrument wat je gebruikt in het kader van verandering. Ja. Wat is dat?
Dat is een instrument waarmee ik meet wat is het verandervermogen van mensen op individueel niveau, leiderschapsniveau, maar ook op teamniveau en ook op organisatieniveau. Hm. En daarin bekijken we 9 inzichten die het verandervermogen van mensen meten. Dus er zijn er 3 geleidelijk, transitioneel en transformationeel. Er zijn 9 inzichten die we meten waarin het verandervermogen van mensen eigenlijk gemeten wordt. En waarin we zien wat het concrete vertrekpunt is. En om dat dan alweer te linken naar verandering, hebben mensen een voorkeur voor een geleidelijke verandering, een transitionele verandering, die zal ik dan zo even definiëren, of een transformationele verandering. En dat maakt nogal een verschil voor de mate waarin we in staat zijn ook willen veranderen. En wat we eigenlijk zeggen met die methodiek is dat we zeggen, kun je aansluiten bij hoe mensen willen en kunnen veranderen. Dus we hebben die geleidelijke verandering, is eigenlijk een verbetering waarbij het systeem of de mindset van mensen nog hetzelfde kan blijven, maar waarin we gaan verbeteren of optimaliseren. Mm-hmm. Ten tweede, een transitionele verandering, dan gaan we eigenlijk van traditioneel wordt dat gezegd, van de is naar de soul, van de as is naar de to be, oftewel van de oude staat, middels een transitieperiode, vooral vandaar de naam, naar een nieuwe staat. Maar dan gaan we er wel van uit dat we met zelf, of met ons team, of met de organisatie ook echt die nieuwe staat bereiken. Dat betekent dat we de oude staat loslaten.
Ja, dus dat is echt, we gaan van oud naar nieuw. En jij hebt het over een fasering, denk ik. Hè? En er zit ook een proces. Dus we gaan in stapjes tot op een gegeven moment. Hè? We beginnen hier en op een gegeven moment herken je niet meer wat er was. En herken je dus wat er nu is. Dat is
heel goed, ja. De derde vorm van verandering is eigenlijk nog weer een hele andere vorm van verandering. En dat is de transformationele verandering, is eigenlijk het volledig iets nieuws creëren.
Dat is echt dat creatiestuk, hè?
Dat is dus echt een puur creatieproces waarbij het ook niet zo heel veel zin heeft om te bekijken, heel uitgebreid van waar zitten we nu of waar gaan we naartoe. Omdat we dat geleidelijke weg, we gaan de brug bouwen terwijl we eroverheen gaan. Dus dat is ook het meest uitdagend. En daar komt bij iteraties en daar komt ook heel veel bij leren along the way.
Ja, dus dat is eigenlijk een leerproces, hè?
Ja, en daar komt ook echt chaos bij te passen. En dat zal ook in veel gevallen een heel emotioneel proces zijn. Waar mensen een huidige mindset ook echt loslaten. En misschien een extreem voorbeeld, maar is wel het wegvallen van een loved one. Of, dat is een transformationele verandering, want die gebeurt. En dan heb je je daartoe te verhouden.
Ja. Nu we Bert-Jans 3 definities hebben gehoord, vul ik hem aan met hoe ik naar verandering kijk. Ik zie verandering vooral in het kader van gedrag. Als ik zo die 3 vormen die jij net beschreven hebt even naloop, dan zul je in al die vormen ook tegenkomen dat het ergens een verandering van gedrag vraagt. Hè? Anders verandert er niets. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de manier waarop ik naar verandering kijk. Dus of dat nu in een sprongversie is waarbij je geheel je anders gaat verhouden, dat transformationele waar jij het over hebt, of het gaat heel geleidelijk. Ergens moeten we ook met elkaar definiëren, en dat is waar ik me dan graag mee bezighoud. Hoe ziet het er nu uit als we op dat nieuwe punt zijn? Dus wat vraagt dat letterlijk van jou en mij in gedraging naar elkaar? En daar hoort natuurlijk attitude en alles wat
leidt tot gedrag, emoties. Je weet dat dat ook een thema is waar ik
ja, zeker.
Veel mee doe. Maar uiteindelijk, elke vorm van verandering, zeker organisatiecontext, vraagt ook om gedragsverandering. En ik vind ook dat dat soms nog wel een beetje een vergeten, een ondergeschoven kindje is. Hè? Dus ja. Dat we vaak bezig zijn met de grote thema's, met energietransitie en met duurzaamheid. En dat zijn natuurlijk hele grote thema's, maar dat kunnen ook containerbegrippen worden. Maar die end of the day, wat wil je nu dat ik morgen of overmorgen of over een minuut anders ga doen dan daarvoor?
Ja, dus ben je bewust van waar je nu staat? Dat klinkt heel simpel, maar in mijn overtuiging, en waarschijnlijk sluiten wij daar bij elkaar aan, wordt eigenlijk volstrekt onvoldoende aandacht besteed vaak, of ik zie het veel, aan het vertrekpunt. Dus mensen praten heel vaak, en ik noem dat wenspraten of wensdenken, over de gewenste toekomst. Dat is veilig, hè, de aspiraties die we hebben. We hebben een purpose, we hebben dit en dat. En dat we het niet hebben over waar jij nu staat.
En ook wat helpt jou, hè, of wat heeft jou geholpen om hier te komen? Want daar zitten waarschijnlijk heel veel resources in die je ook wel kunt gebruiken. Je bent allemaal op een ander punt begonnen dan waar je nu bent. Dat is ook een soort van gemene delen die je met elkaar hebt.
Absoluut.
Dus ook als het vertrekpunt eenmaal helder is en we moeten naar een nieuwe plek. Wat heb jij dan allemaal in je rugzak verzameld om daar te komen? En wat ik ook wel mooi vind is, we praten hier nu over en dat lijkt alsof dat wellicht heel erg op individueel of op persoonlijk niveau is. Maar dit kun je ook op teamniveau en dit kun je zeker ook op organisatieniveau. En misschien ook nog wel brancheniveau.
Ja.
Hè, kun je dit toepassen. Dus het zijn wel de gesprekken die wat mij betreft moeten plaatsvinden voordat je überhaupt enige verandering zult gaan zien.
Ik vraag Bert-Jan in welke branches hij momenteel interessante veranderingen waarneemt en wat hij daarvan vindt.
In het onderwijs.
Oké.
Dus daar heb ik met mensen gesprek gehad exact op deze drie niveaus. Dus met de eindverantwoordelijke bestuurder, waarvan de twee in de zaal zaten. Met twee mensen die er vanuit HR bij betrokken zijn op een heel persoonlijke vlak. Zo zijn we begonnen. Toen hebben we stilgestaan bij hen als team. Daar hebben we ook gekeken naar hoe scoren jullie op dit moment niet alleen op de resultatenas, zoals ik dat vaak noem, ook op de waardeas.
Ja.
Dus hoe zitten jullie op de waardeas? Dat hebben we ook heel concreet gemaakt, het vertrekpunt. En zij vonden dat anders en nieuw en ook wel confronterend, dat er directe vragen kwamen over waar sta jij dan nou en waar scoor jij op dit moment het team? Waar vind je dat het team staat?
Wat voor reacties, in dit geval zag je dat dus in het onderwijs, zie je dan bij mensen als je op die manier met veranderingen aan de slag gaat?
Eigenlijk reacties die conform de curve zijn. Ja. Wat er dan gebeurt is dat eigenlijk mensen van het onbewust onbekwaam worden, ze ook voor een deel wel bewust onbekwaam. En dat is een spannende fase, dus daar kan het afmaken. En gisteren was dat ook wel, in alle eerlijkheid, was er een moment waarop ik dacht van, goh, één van die mensen stapt nu uit.
Ja, die
dat voel ik dan wel.
Ja.
En dat gaan we dan bespreken. En wat gebeurt er dan? Vanuit die bewust onbekwaamheid komt er eigenlijk, er kwam letterlijk een zucht in de zaal. Iedereen ademde uit. En toen ging een van de bestuurders, en ik was blij dat ik dat niet deed, maar dat hij dat deed, benoemde, dit is wat we nodig hebben. Het vertragen om echt te voelen daar waar ook, precies wat jij net al zei, de blinde vlek zit.
Ja.
Maar daar open over kunnen spreken. En toen spraken ze uit, wij hebben eigenlijk als team en ook als organisatie de behoefte om daar het gesprek over te hebben. Maar dan moeten we vertragen.
Ja, wat mooi.
En ook als sector hebben wij daar behoefte aan.
Ja, maar ik vind het vertragen, dat triggert mij enorm. Want dat is denk ik ook een van de dingen. We hadden het net natuurlijk even over definities. We willen vaak met verandering snel. Want dat moet nu, hè, er zit ook vaak een bepaalde urgentie achter. En ik denk dat het heel mooi is. Arend Ardon heeft daar recentelijk een mooi boek over uitgebracht. En dat heet Traag Versnellen. En dat is precies wat jij hier eigenlijk beschrijft. En wat ik mooi vind uit dit voorbeeld is het besef dat het inderdaad, dit is dus wat we nodig hebben. Dit is wat we moeten doen. En dit is wat we dus hiervoor niet gedaan hebben. Waardoor je ook vaak bij de verklaring komt waarom voorgaande veranderpogingen, hè, nog steeds, jij en ik weten dit uit ons vak, 70% van de veranderingen mislukt nog steeds. Maar stage is al jaren, is nog steeds vast. Het heeft vaak te maken met dat we dit niet onderkennen. En als ik het heb over we, vaak de groep of het systeem die heel graag iets wil. Soms is dat opgelegd van buiten of er zijn allerlei externe krachten die maken dat er dus iets moet gaan veranderen. En het is heel mooi dat jij nu aangeeft, het gesprek voeren over wat gebeurt er nu en hoe voelt dat en hoe is dat voor ons? Ja, dan ben je eigenlijk op een goede manier dat vertrekpunt ook een soort van stabiel aan het maken. En dan de ondergrond van waaruit je kunt gaan veranderen is dan veel beter.
Binnen dit voorbeeld van de onderwijswereld duiken we nog wat dieper in wat de impact van dit soort grote veranderingen kan zijn. Vooral als dat op sectorniveau gebeurt.
Ja, en waarom ik over onderwijs begon, misschien is dat leuk om die afslag te nemen. Maar ook in het VO, dus het voorbereidend wetenschap, en allerlei, maar ook nu in een PO, dus primair onderwijs. En ik zie bij alle drie de systemen, die zijn zich aan het heroriënteren. Er moet van alles gebeuren. En er is eigenlijk minimaal een transitionele verandering nodig. En ik denk zelfs in PO, dus in het primaire onderwijs en in het voortgezet onderwijs, vanwege het grote lerarenprobleem en alles wat daar systemisch aan de hand is, is daar af en toe een transformatie nodig. En we hebben gesproken in deze club in ieder geval over een transformatie.
Wat is nou de reden, want je zegt er is heel veel nodig, dat er op al die drie stukken gevoeld wordt dat er zoveel verandering nodig is?
Eigenlijk ontdekten de schoolleiders in het primair onderwijs zijn misschien wel 60%, 70%, 80% dagelijks van hun energie kwijt aan het rondkrijgen van het rooster. En de klassen vallen uit. Dus het primaire taak kan niet meer met het huidige systeem. Dus er is een sense of urgency en een sense of ambition. En die wordt heel erg gevoeld. Dus je voelt het ook in de manier waarop ik het zeg. Want ik spreek die mensen. En die zeggen nu, de eerste mensen binnen bijvoorbeeld zo'n onderwijskoepel, die zeggen, moeten we dus een totale system change. En er zijn mensen die daarvoor in zijn.
Ja, daar wordt veel over gepraat. Ik weet dat er ook al een aantal initiatieven zijn die ook al in die bewegingen. Ik denk dan aan die Agora-scholen. Dat is iets wat ik de laatste tijd wat vaker voorbij zag komen. Die eigenlijk ook zeggen van dit moet gewoon radicaal anders. En wat ik daar leuk aan vind, wat mooi hierin is, is om ook te kijken naar wat vraagt het nu om iemand te doen leren. Ja. En waar gaan mensen, in dit geval kinderen, jongeren, leerlingen, nou beter van leren. Hè? Dus dat ook dat stuk weer. Het gaat natuurlijk weer over vaardigheden en hoe breng je dat over.
Zeker. Filosoof Jan Bransen die heeft een boekje geschreven over de 5 vervormingen van het onderwijs. Dat is best een radicale stellingname. Mm-hmm. En die heeft het precies over waar jij het nu hebt, over de relatie onder andere tussen docent en leerling. Ja. En die stelt eigenlijk dat we niet alleen moeten kwalificeren, maar ook naar persoonsvorming en morele vorming van leerlingen moeten vanaf. En dat betekent dus in feite dat, en dat heb ik dan vertaald naar veranderkundige principes. Dat betekent in feite dat een leraar in een co-creatie met een klas, die moet dus een soort verandercoach worden.
Ja, nou.
Zowel in de individuele basis als maatwerk. En dat betekent dat hij ook een facilitator van teamontwikkeling moet worden.
Ja, en dan ga ik natuurlijk zeggen, daar heb je vaardigheden voor nodig.
Exact.
Wat gaan we daarmee doen?
Ja, en ik ga zeggen, en de mindsets waarmee je die vaardigheden gaat inzetten, die moeten ook kloppen. Om qua energie ook. Hè? Dus kun je. Ja, dat vraagt eigenlijk van leren. En precies wat jij zegt, nou, Agora-school is aan de Bieldoen-school. Ik zat laatst over de Bieldoen-school die is al in Amsterdam, volgens mij sinds 2017. Maar dan moet ik even checken. En die zeggen eigenlijk: persoonsvorming willen wij hier gaan aanbieden. Nou, dat betekent dat de leraar in feite een verandercoach is. Mm-hmm. Dus die moet het over veranderingen, waar wij de hele podcast over hebben. Maar ten tweede dat hij dus een teamontwikkelingsproces. En dat begint met psychologische veiligheid. Ja. Maar dat betekent dat leerlingen en leraren ook met hun rollen gaan wisselen. En dat veronderstelt echt wel een system change van de school ook. En dat betekent dat je als je. En dat vind ik wel leuk om daar even bij te halen. De teamvormingsprocessen. Hè? Dat begint met vorming, met psychologische veiligheid. Tuurlijk, maar ook kunnen stormen met je klas. Nou, alle leraren weten dat. Dat gaat ook over macht.
De eerste paar weken, hè?
En dan norming, en dat is die spreekwoordelijke paar weken, en dan is het wel gezet, hè?
Ja.
En dan kunnen we pas performen. Als je nog verder wil gaan dan een performing, dus oftewel onderwijs wat effectief is, maar je wil eigenlijk naar bezieling en energie.
Ja, ja.
En dat betekent dat je eigenlijk naar flow wil gaan.
En dat is natuurlijk zo mooi met dat leren. Dat je niet, het gaat niet alleen maar over het overbrengen van kennis en vervolgens toetsen. Ik zag daar van de week op LinkedIn nog een artikel over voorbij komen. We toetsen ons helemaal gek. Zef. Maar je wil dat er iets. Dit zijn ontluikende persoonlijkheden. Je wil inderdaad dat bloeien. Ik zet dat dan even weg als bloeien. En wat vraagt dat dan? En het haakje dat ik ook nog even maak. Hè, dat je dat in het systeem een aantal dingen radicaal moet veranderen. Zeker, maar dat vraagt dus ook in de manier waarop je de mensen, de professionals opleidt. Want nu heb je de PABO, maar als jij straks verandercoaches voor een groep wil hebben die met leerlingen van norming, storming, performing naar blooming moeten, dan vraag je een compleet niet alleen maar een compleet andere aanpak, misschien ook wel een ander type mens.
Ja, en dan wordt het heel spannend, ook in ons gesprek, dat kun je dat eigenlijk wel vragen?
Ja.
En als je eerlijk bent, moet je ook zeggen, we gaan niet met iedereen de eindstreep bereiken.
Precies.
Het is echt altijd zo, er is iedereen, en ik test dat soort dingen, mm-hmm. kun jij die bezielde leraar die dat kan aanwijzen? En eigenlijk in elk systeem is die er.
Ja, dat geloof ik.
En is het er ook meer dan één? En dat kan zijn omdat de vorm van de dag goed is en et cetera.
Nou ja, ik denk dat de meeste mensen die in dat werkveld stappen ooit met een bepaalde bezieling daarin gestapt zijn. Een roeping. Maar dat, wat je zelf aangeeft, de manier waarop dat 19e eeuwse systeem, dat slaat alle bezieling daar.
Als we dat willen, dat zijn, zoals we dat vaak zeggen, dat zijn verschillende sloten die je zou moeten springen. Dus dat vergt minimaal een transitionele verandering.
Als mensen ja, dat als je het over springen hebt, dan gaat het over groter.
En dan wordt het transformationeel. Dus daar moet je ook denk ik heel eerlijk over zijn. Dus ik vind het moedig als bepaalde clubs van onderwijs, vanuit het bestuur, maar ook vanuit begeesterde, zeg maar, bezielde professionals, om willen maken.
Ja, dat is
en vaak zeg ik van, zullen we het van een transformatie, zullen we het gaan aanpassen naar een meer transitioneel traject.
Ja, en dat doe je dan, als ik jou goed volg, omdat je ook wil dat het voor een bredere groep behapbaar is en omdat je daar in die fasering, hè, dat je met elkaar die stapjes kunt maken.
En we zullen waarschijnlijk er niet in slagen om, bij wijze van spreken, dan met 50% van de leraren, en dat vind ik ook geen goede, nee. bijna ethisch al niet goed. Dus dat hoeft ook niet. Dus je hoeft ook niet die transformatie dan binnen een jaar te doen.
Nee,
sterker
nog, dat
kan
niet.
Nee,
dat is niet realistisch.
Maar durf je als eindverantwoordelijke bestuurders en durf je als betrokken team, en dan is het belangrijkste, zijn niet die bestuurders. Sorry, maar dan zijn het belangrijkste is het team van docenten.
Ja, dat zijn uiteindelijk de mensen die het moeten gaan doen. Hè?
En daar dus die verandering moet je ook nooit opleggen. Nou ja, en dat zijn lange trajecten, want dan gaan we eigenlijk zeggen, goh, wie willen er als koplopers meedoen?
Ja.
En kun je dan vervolgens als de tweede groep, hè, we zeggen vaak de mensen die ja, koploper zijn, die maken het pad voor de mensen die niet zo comfortabel zijn om een berg op te lopen, terwijl ze elkaar niet kennen en niet weten wat ze tegenkomen. Mm-hmm. Dus dat zijn de verkenners voor de volgende groep enzovoort enzovoort. Maar we zijn ook open over het feit dat we waarschijnlijk aan het eind van die eerste, tweede en derde berg, noemen we het vaak, dat er ook een groep mensen zijn die gaan niet de bergen over.
Ja, maar en dat is ook oké. Ik denk dat dat heel realistisch is om dan ook bij veranderingsprocessen mee te nemen, in te calculeren wellicht. En daar ook open het gesprek over te voeren aan de voorkant.
Ja, en dat geldt in de gespreksvoering en daar komen wij samen in de dialoog. Hè. Dus kun je mensen die verschillende uitgangsposities hebben, verschillende veranderstijlen hebben, ook verschillende generaties hebben het ook een aantal keren over gehad. In één ruimte. Kun je die in een dialoog zover krijgen? En de dialoog komt altijd natuurlijk gevoel en emotie bij kijken. Dat we eigenlijk samen een nieuw standpunt creëren. Inderdaad 1 plus 1 is de spreekwoordelijke 3 kunnen maken. We denken soms van het is wel of niet. Maar de mensen die aanvankelijk zeiden, ja, ik ben eigenlijk meer, nou ja, een beetje, we hebben het ook over die adoptiecurve van veranderingen. Ja, dus zeg maar de visionairs en de pioneers en dan de early majority en de late majority. Mensen van wie je denkt, die zitten in de late majority en die hadden het misschien ook uiten. Die blijken soms, mits de juiste veilige dialoog, iets in zichzelf te kunnen ontdekken, waardoor ze veel sneller mee kunnen.
Mee kunnen, ja. Daarom is
dat is er ook.
Ja, die psychologische veiligheid waar je het over hebt. Hè, ja. Ik zie dat echt als het fundament. Die is natuurlijk super belangrijk, want alleen dan kun je mensen vanuit hun volledige potentie ook inzetten in zo'n proces. Ja. Als dat niet op orde is, dan krijg je vaak of de schaduwkant of maar een deel van wat iemand in zijn totaliteit in te brengen heeft. Dus dat is zeker, als facilitator is dat een hele belangrijke om vaak de groep daar ook scherp op te houden. Hè? Dat vind ik dan mooi, dat is de kennis en kunde die je daar vaak in hebt en ook de rol die je hebt in dat proces.
Inmiddels zijn we ook aangekomen bij wat ons werk nu zo boeiend maakt. Wat vraagt het eigenlijk om een goede facilitator te zijn? En op welke manieren kunnen wij organisaties ondersteunen in hun processen?
Ik denk dat er een zekere sensitiviteit nodig is. En wat ik het fijne vind van ook methodisch werken, is dat je eigenlijk bij mensen inzichtelijk kunt maken waarom je doet wat je doet en hoe je doet wat je doet. En vervolgens ook kunt zeggen, als het ware met een soort time-out, en dat gebeurde ook in dat gesprek, zullen we dit dan gaan doen? Ja, daar komt vervolgens het gesprek natuurlijk over. Ja, in de eerstvolgende interventie, hoe gaan we dat dan doen?
Ja, nou je noemde net natuurlijk een hele belangrijke. En dat is, daar kom je een beetje in het vakgebied waar ik me veel mee bezig hou. Die sensitiviteit. Het mooie daarvan is dat je daar ook niet een soort vast startgegeven hebt, maar dat kun je ook ontwikkelen. Ja, dus soms kom je in individuele of in groepstrajecten tegen dat die sensitiviteit niet voor iedereen hetzelfde is. Ja, dus mensen het gewoon heel moeilijk vinden om zich überhaupt te verbinden met wat er in zichzelf gebeurt. Hè. Dat is één aspect van emotionele intelligentie, maar vooral ook. Hoe neem ik nu die ander mee? Of hoe sta ik in conflict? Nou, dat heeft dan weer allerlei achtergronden. En het fijne is dat je dat wel kunt ontwikkelen. En ook dat zou je, hè, emotionele intelligentie is ook een instrument wat op persoonlijk vlak ingezet wordt. Maar ik geloof ook in emotionele intelligentie op metaniveau. Ook daarin kun je een organisatie gevoeliger maken.
Bert-Jan is vooral benieuwd in welke omgevingen ik veranderingen heb waargenomen. En we bespreken welke trends we nog meer zien.
Een aantal thema's pakt die nu heel erg actueel zijn. Pakken even diversity en inclusion. Dat is natuurlijk het thema van de afgelopen 2 jaar. Wat we de afgelopen tijd volgens mij zien, en dat vind ik heel interessant, is dat je eerst organisaties gevoeliger moet maken, sensitiever moet maken voor waarom dit überhaupt van belang is. Ja. Ook als jij dat persoonlijk, ik pak maar even als middelbare witte man, want dat zijn de termen die we in deze discussie
7 vinkjes.
Horen.
Hè? Ja.
Ja. Als jij dat niet persoonlijk voelt of ervaart, hoe word je dan gevoeliger voor wat een ander die naast jou staat en in de organisatie zich op dezelfde plekken heen en weer beweegt, die dat wel meemaakt? En wat ik een positieve verandering vind, na die discussie rondom George Floyd en al dat gedoe in Amerika tijdens COVID, is er een enorme explosie gekomen aan experts die zich op dit thema geworpen hebben.
Ja.
En wat ik interessant vind om te zien is dat heel veel organisaties in ieder geval zich opengesteld hebben om bijvoorbeeld intern gesprekken daarover te voeren. Ja, en wel op zoek gegaan zijn naar mensen die daar vakinhoudelijk echt wel verstand van hebben. Dat vind ik een belangrijk criterium. En eigenlijk wat jij net heel mooi beschrijft in die onderwijssetting, het gesprek te voeren over wat gebeurt er nu in dit moment. Het ongemak, de onwetendheid, de onkunde soms, hè, die we in interacties, in menselijke interacties tegenkomen. Om daar het gesprek over te voeren. Nou, dat vind ik één voorbeeld van hoe je ziet dat eigenlijk een organisatie, maar misschien wel een heel systeem, wendt en sensitiever gemaakt wordt. En ik weet niet of dat dan klopt volgens jouw definitie, maar ik zie dat bijna wel als een transformationeel proces. Want er is natuurlijk iets gejumpstart. Hè? Wij zijn hier niet, dit is niet een geleidelijk iets geweest. Er zijn een aantal hele schokkende dingen gebeurd, die allemaal een soort van collectief bewustzijn gecreëerd hebben. Van, ai, dit is, dat is. Het is niet zo dat dit voor een andere groep mensen er nooit was, maar nu pas is het voor de hele wereld zichtbaar. En ook dat in itself, dus het feit dat voor sommige mensen is dit nu een soort awakening van, oh ja, hier is dat wekt ook weer emoties op. Bij andere mensen zeggen, ja hallo, ik roep dat al 20 jaar, maak je het nou. Dus er gebeurt heel veel in dat speelveld.
Tof.
En ik heb echt wel respect voor organisaties. Een van de voorbeelden die bij me boven komt drijven is T-Mobile, die daar echt op hoog niveau gesprekken over aan het voeren zijn en intern ook programma's uitgezet hebben om dit onderdeel te maken van wie zij zijn, van hun identiteit. En dat vind ik vind dat heel gedurfd, want dit is een soort van onontgonnen terrein voor heel veel mensen.
Wat denk je wat het voor T-Mobile is? Is dat een geleidelijke, een transitionele of een transformationele verandering? Hoe voelt het voor jou?
Nou, van wat ik ervan meegekregen heb, begon het bij intern zoeken naar wie zou hier iets mee willen. En wat ik wel een hele sterke vond, is dat er toen meteen gezegd is, maar dit wordt niet een soort voor de bühne act. Als we dit doen, gaan we dit ook strategisch verankeren in de organisatie. En dat signaal vond ik ook wel heel sterk. Vaak binnen HR-communicatie, dat zijn natuurlijk stafdiensten. Om het maar even te zeggen, jij en ik weten allebei, hè, dat is geen core business, dus dat wordt ook nog wel eens.
Die neigen vaak naar geleidelijk. En ik voel nu aan je verhaal dat het minimaal naar transitioneel gaat.
En ik denk dat de daadkracht die daarachter gezeten heeft van we gaan dit doen en we gaan het ook goed doen. En we gaan het ook doen vanuit een stukje kennis en kunde ophalen die we misschien nog niet hebben. Dus ja, ik word daar blij van natuurlijk met mijn blauwe profiel. Bepaalde grondigheid die daar in het proces zit. Maar wat ik daar krachtig aan vind, is daarmee laat je wel zien dat het serious business is. En dat is het natuurlijk ook. En aan de andere kant kan ik me voorstellen dat het helpt als je natuurlijk al een internationaal bedrijf bent. Omdat je natuurlijk al het interculturele stuk, daar heb je al iets mee moeten doen. Een Duitse partij die in Nederland en andere landen actief is. Dus je hebt al misschien wel een kleine voorsprong, dat hoop ik dan maar, vanuit het interculturele. En de juiste mensen daarin op de juiste plek zetten. En als die er niet zitten, die kennis en kunde binnenhalen. Ik vind dat sterke tekenen van ik ben ook echt bereid om het werk achter de verandering.
Ja, niet alleen de talk, maar ook de walk.
En wat ik er ook wel mooi aan vind, en dat is ook een thema wat wij wel vaker besproken hebben. Op het moment dat je dat goed inricht, kun je ook de verbinding creëren. En dat is natuurlijk voor een organisatie met een hele publieke buitenkant. Kun je ook de verbinding creëren en wordt het geloofwaardig.
Ja.
En dan haal je ook dat idee van, oh, dat is weer zo'n club die ook weer wat moet met. Of dat is woke, hè. Daar wordt tegenwoordig iedereen wordt helemaal spuugziek van.
Ja.
Maar op het moment dat je dit onderdeel maakt van, nee, maar wij vinden dit echt van belang. Er zit een visie achter en je verbindt het aan de strategie die je als bedrijf hebt. Merk je ook dat dat onderwerp serieuzer genomen wordt. Omdat je dus partijen ziet van deze orde van grootte. Die daar echt een ontwikkeling in doormaken. En iedereen vindt daar wat van, hè? Dat hoor ik ook. Daar is van allerlei geluid over wat de consumenten daarvan vinden. Maar ik vind dat wel een statement. Ik vind dat je jezelf daarmee echt ook apart kunt zetten in een bepaalde sector.
Ja, mooi.
Wij zijn aardig wat landschappen langs gelopen. En ik zat te denken, wat maken wij er nou van? Dus wat vinden wij nou van de veranderingen die we op diverse plekken tegenkomen?
Dan wil ik een derde voorbeeld geven. En dat is, als je kijkt naar de landbouwtransitie, wat daar in plaatsvindt. Mm-hmm. Wat ik zie is dat er twee dingen zijn daar moeilijk in. Ten eerste, het is niet verandering vanuit verbinding. Daar hoeven we nu niet te veel over uit te wijden. Maar er is een groep, hè, boeren en burgers. En dat is niet toevallig dat die qua naam ook in een partij zitten die heel succesvol is geweest. Die hebben de verbinding met en ik noem dat vaak een beetje een technocratische elite die als het ware de verandering wil opleggen. Dus dat vind ik wel heel pijnlijk. Wat ik daarvan vind is dat om dan wel te zorgen bij zo'n grote sectorverandering, waar heel veel organisaties en individuen en mensen bij betrokken zijn, dat we merken dat het failliet van de opgelegde verandering er is. En ook de mensen die eigenlijk van benedenuit zeggen, nou ja, wij gaan dus niet veranderen, we doen helemaal niks. Ja, dat is ook geen optie. En dat we daarin wat meer bij elkaar. Nou, dat lijkt me van grote maatschappelijke, zeg maar, noodzaak.
Ja.
Dat daar dus eigenlijk veranderkundige aanpak veel beter wordt.
Ik vind het wel fascinerend dat jij het woord failliet gebruikt.
Ja.
Want als ik even de gedragscomponent pak, dus wat je aan gedrag ziet van die beide kanten, zeg maar. Daar zou je ook het woord failliet soms wel op kunnen plakken. En dat een soort van fatsoensnormen daarin ook kwijtgeraakt. Hè? En dat spreekt over hetzelfde waar we het net over hadden. Dat doet natuurlijk iets met vertrouwen. Dat is volledig geërodeerd. Dat als je er niet van op aan kunt, dat iemand zich aan zijn woord houdt of aan zijn afspraken houdt of aan fatsoensnormen houdt als het gaat over hoe we elkaar benaderen in interactie. Ja. Dat gaat voor mij ook over waarden. Dus dan praat ik over respect, over gelijkwaardigheid daarin. Mensen voelen zich niet serieus genomen. Dus ik vind dat er op gedragsniveau zoveel gebeurt. En wat ik daar soms in mis, is dat we elkaar ook durven te wijzen op. Hey, hier wijkt het echt af van de norm. Dus het lijkt alsof die normen steeds breder worden en steeds vervagen. En dan heb je op een gegeven moment geen kaders meer waarbinnen je kunt acteren.
Ja, dat norm, hè? We hadden het over forming, storming. Yes. Er wordt veel gestormd.
Ja. Ja.
En het is nu weer normeren en dat is inclusief en dat is misschien een wat gek begrip, maar als het de scheidsrechter bij het spel, zeg maar, is er een geaccepteerde normering waar ook op gehandhaafd kan worden.
Ja.
Ja, dat is heel noodzakelijk en daar houden we in Nederland vaak niet zo van.
Nee, dat vinden we niet.
Maar als we die normering aanleggen, dan komen we dus niet, hè, we verlangen allemaal, we moeten effectief worden, we moeten naar vervorming. Alleen als we dat niet doen,
dat het niet
komen we daar niet.
Nee, klopt.
Dus dat vind ik een voorbeeld van inderdaad van een sector of een beweging waarbij we kunnen zien, het is veranderkundig niet handig ingestoken. Jij zegt ook, ja, als ik daar gedragsmatig en qua fatsoensnormen naar kijk, dan zitten we daar in een bepaalde level.
Ja.
Ja, en ik zie ook wel aan de andere kant, zie ik, nou ja, jouw voorbeeld van inclusion en diversity in verschillende organisaties, maar ook in dat veld van onderwijs dan, zie ik hartverwarmende moedige bewegingen.
In dit eerste deel van de podcast hebben we verschillende voorbeelden besproken. Waar zien we verandering en hoe wordt het aangepakt? Hoewel we genoeg interessante topics hadden aangeraakt, waren we zeker nog niet uitgepraat. Maar er was nog veel meer om te ontdekken. En daarom is er ook een deel 2 van deze podcast. In deel 2 van de podcast vervolgen we ons gesprek.